voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 1, vers 5 tot 25. Lucas 1, vers 5 tot 25. Door te zingen psalmen, psalm 96, vers 9. De lofzang van Zacharias, vers 1 en 3. Psalm 98, vers 2. Psalm 89, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 1, vers 5 tot 25. Door te zingen psalmen, psalm 96, vers 9. De lofzang van Zacharias, vers 1 en 3. Psalm 98, vers 2. Psalm 89, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zullen we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 96 en daarvan het negende vers. Juich al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. De wereld zal gerechtigheid het mens om zijn de waarheid eren. Het negende vers van psalm 96. zal u nu worden gelezen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 5 tot en met 25. Wij noemden u als de schriftlezing in dit morgenuur Lucas 1, de versen 5 tot en met 25, voorafgegaan door de lezing van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult den naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. In de dagen van Herodes, den koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias, van de dagorde van Abiai. En zijn vrouw was uit de dochter naar Aarons en haar naam Elisabeth. En zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelde in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat hij, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te lood was gevallen, dat hij zou ingaan in den tempel des Heeren om te reukofferen. En al het menigte des volks was buiten bittende, ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heeren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor den Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moederslijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot een engel: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op den dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om deswil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias en waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in den tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij hun gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover.
Mevrouw, moeder van ons, voor het heilige aangezien des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, mochten we met diep ontzag en heilige eerbied vervuld worden, als we ook aan de morgen van deze aan u gewijde en geheiligde rust en sabbatsdag in de weg der gebeden tot u trachten te naderen. Wie gij zijt, wie gij eeuwig bent geweest en zijn zult, de onveranderlijke en heilige en rechtvaardige God, uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. En daartegenover uw schepping, goed uit uw hand voortgekomen, maar door toedoen van dat pronkjuweel, de kroon der schepping geworden tot een oord van verschrikking. Alles getekend door de dood. En hier zitten dan de veroorzakers daarvan, hier staan ze dan, mensenkinderen, die het op hun geweten hebben. Uw schepping te hebben bedorven, uw naam te hebben ontheiligd, eer geroofd. Heere, wat is het ergste nu, dat dit gebeurd is, jawel. Maar dat we het niet gevoelen, dat we hooguit een verstandelijke bevatting daarvan hebben, maar dat het nog nooit de nood en de pijn en de smart van ons hart is geworden. Heere, dat we zo koud zijn. En zo dood in de zonde en de misdaden dat we over alles heen leven. En Heere, nu bent u gerechtvaardigd. In uzelf bent u rechtvaardig, maar ook gerechtvaardigd. Omdat u een en andermaal deze waarheid hebt laten verkondigen. U heeft u een en andermaal vrijgemaakt, Heere. En in deze zin bent u gerechtvaardigd. Dat zo vaak een ziel sterft, de eeuwige dood, het deel zal zijn en daarin wordt u gerechtvaardigd. Want het is recht en het is rechtvaardig dat een mens vanwege de zonde tegen de Allerhoogste en eeuwige God niet anders gestraft zal worden dan met de eeuwige, ontzaglijke dood. Heren, zo staan we hier, zo zitten we hier en we beseffen het niet. Wat ons te wachten staat als wij zo doorleven, als wij geboren zijn. Heren, ja, bij alle ellende die er is, nog deze. Dat we alleen onze schuld vermeerderen. Zo vaak als wij in de kerk komen. Zo vaak als wij het woord openen. Zo vaak wij onberoerd daaronder blijven. Wordt de straf alleen maar groter. En Heere, wat zullen we dan vragen in dit morgenuur? Of u dan zou willen geven. En we hebben er geen enkel recht op. Maar uit vrije gunst zou willen schenken. Nou die diepe indruk van onze verlorenheid. Staande voor een heilige God die wij eenmaal zullen ontmoeten. Heer, en nog gaat de dienst des woords door. De dienst der verzoening mag nog worden uitgericht. U maakt zich nog steeds vrij. En u wordt nog steeds gerechtvaardigd in de prediking van uw woord en getuigenis. Mag dan deze morgen zijn een onvergetelijke morgen. Deze dag en dag die tot in alle eeuwigheid ons zal heugen. Waarom? Omdat u uit vrije gunst nog wilde oprapen wat daar verloren ligt in zichzelf. Dat u in oneindige barmhartigheid u zou nou willen ontfermen over verloren mensen, kinderen. Een geslacht dat door genade de ziel bij het leven niet meer kan houden. Heer, we reizen allen voor door de tijd naar de eeuwigheid. En er gaat geen dag voorbij, geen uur, geen ogenblik. Of er worden mensenkinderen opgeroepen om voor u te verschijnen. Eenmaal zal ook onze dag komen. Het uur der waarheid voor ons slaan. Dan zullen we onze schepper en rechter ontmoeten. Zal het dan wel zijn als de rechter ons ondervraagt, onderzoekt en ook vonnissen zal? Heren, we moesten toch geen rust meer hebben. Geen ogenblik meer durven doorleven. Als deze wetenschap in ons hart is gezonken, we zouden geen oog meer dicht kunnen doen. Als we gaan weten hoe het er werkelijk voor staat, maar ach, dat zullen dan ook tijden zijn. Dat het waar gaat worden, dat handen en ogen en harten opgeheven worden tot omhoog. Om niet meer te kunnen laten uw naam aan te roepen, om nog behoudenis, maar dan ook nog te leren. Dat dat nu alleen kan in die rechte weg van verloren gaan en gered worden. Afgesneden en ingeplant. Heere, geen andere weg. En bij alle zorgen die wij hebben en die er zijn. Lettend op de nood der tijden. De gemeenten, de kerk in ons land. Toch ook deze nood bijzonder. Dat die kennis er niet meer is. Een geslacht is opgestaan dat op een andere wijze zalig denkt te worden. Dat die oude waarheid verwerpt. Ja, hooghartig zich daarboven verheft. Het afkeurt. En al die oude kinderen van u wezenlijk terzijde stelt. Verdoemd. Hun bekering voor niet waar houdt. Zij hebben het beter geleerd. Heren, zulke een tijd, daarin leven wij nu. Nochtans, ge zult een volk hebben. En we hebben het ook gehoord. Dat zal ook doorgaan. Een volk dat toch weer teruggebracht wordt tot die aloude wegen. En die niet anders meer zalig kunnen worden dan al uw kinderen zalig gemaakt zijn. Alle eeuwen door. Heer, ze zullen er nog zijn in een rechte weg toegebracht. En toegerust volk door de prediking van diegene die u daartoe nog stelt. Johannes mag de naam zijn, Petrus, welke naam ze ook dragen. Zij komen en zij gaan en zij staan in de kracht en in de geest van Elia, al uw knechten. Mogen ze er ook nog onder ons gevonden worden. En dank dat we hier nog zijn, Heere. Opnieuw een prediking die nog mag uitgaan als u het geeft. En het is vanmorgen al in het gebed in de consistorie gememoreerd. Hoe vaak hebben we het gehoord? Maar ook die vraag opgeworpen, hebben we het ooit gehoord? En dat is wel wezenlijk, zo'n vraag. En horen is toch twee. Horen met het hart, dat is anders. Dat verbreekt, dat verdoemt. Dat brengt de mens aan de grond. Heere, zou u het nou willen doen? Is dat dan aangenaam om daar te zijn? Ja, als we daar gebracht worden, is dat aangenaam. Dat is zoet, als we onze plaats nou eens mogen leren kennen. Want wat is het toch om in die hoogmoedigheid en onbekeerlijkheid des harten maar door te leven. Als we eerlijk zijn is dat ook niet aangenaam. Want we weten dat we onszelf bedriegen. We weten dat we doorreizen met een leugen in de rechterhand, want deze wereld kan niks bieden. Heeft dan ook niets te bieden, zal nooit iets kunnen bieden. En we weten het diep in ons hart heel goed. En toch leven we maar alsof het hier toch te krijgen is, wat nooit gevonden zal worden. Heere, genees ons van die dwaasheid. En genees ons van die blindheid. Heere, en dat kan nog. Want er staat buiten een zon. En die zon zegt, de dag is er nog. De welaangename tijd. U kunt nog, zo diep gevallen, opgericht worden. Heere, zegen daartoe de prediking. We mogen er nog zijn. Ouderen en kinderen, met alle zorgen die we ook meenemen. Ach, en ze zijn er. En waar komen ze nou vandaan? Allemaal uit die diepe val. Nochtans, wilt u zich ontfermen? Heren, die zorgen die er zijn als het gaat over ziekenhuisopname deze week. Denk bijzonder aan kerkvoogd Wiegers. Maar ook aan de heer Volbert van de Welhaak 48. Beide hebben met het ziekenhuis van doen. De een moet er nog naartoe. De ander heeft de ingreep al ondergaan. Heren, wil nog geven voor de meneer Wiegers een gelukkige ingreep. Dat het met zijn knie wel mag zijn, maar bovenal dat zijn hart mag worden bewogen om u te zoeken en te dienen. Heren, met dat bloed van Christus genezen te wachten. Gedenk hem. De heer Volbert die weer thuis mocht komen na een ingreep aan de lies te hebben ondergaan. Wil ook hem nabij en goed zijn, verdere genezing schenken. Heren, ook hem maken, meer en meer, tot een mensenkind dat het in zichzelf niet kan vinden. En dat maar uitgedreven gaat worden om van u geholpen te worden in het tijdelijke, maar bovenal in het eeuwige. Heren, zo ziet het al op u. We mogen ook terugzien met verwondering. Bijzonder ook het gezin Blankenstein, waar gisteren Luc, die dag jarig mocht zijn, ook weer een dag mocht thuiskomen. Heren, wilt u op hem gedenken? U heeft ernstig in zijn leven gesproken en in het gezin waar hij deel van uitmaakt. Mag het ook doorklinken en doorwerken. Ook de grootouders, ja, allen die daarbij betrokken zijn, ook in het midden der gemeente, nog wat uitrichten, wat dan, schik uw huis, want gij zult sterven, vroeg of laat, jong of oud. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis. Gedenk hem en zijn ouders en allen die hem lief en dierbaar zijn. Bijzonder ook mogen we u opdragen, de rouwdragende. Deze week is overleden de heer Rolf Wiegers in het verre Nieuw-Zeeland. 92 jaar oud mocht hij worden. Hier opgegroeid, ook in Bethel gekerkt. Heren, en vele jaren daar in de vreemde verkeerd. En ook voor hem is het einde gekomen. Veel waren zijn bemoeienissen ook blijvend met deze gemeente. Het wel en wee van Bethel. Het is alles nu voorbij. Gedenk de weduwe, de kinderen, de kleinkinderen, allen die daar achtergebleven zijn en die treuren om dit verlies. Heren, wat zou het grootste zijn als het nog mocht doorwerken? Wij zullen eenmaal volgen. Misschien niet op de leeftijd van 92 jaar, maar ook wij zullen eenmaal God ontmoeten. En dat dat een blijvende indruk mag zijn. En dat dat ook mag uitwerken, hier u te vinden, allereerst als een vertorend God vanwege onze zonden. Maar in de afsnijding van onze eerste Adam, u dan ook te mogen bevinden te zijn, een verzoend God in Christus. Heren, dan kunnen we sterven. O, dan kunnen we allemaal sterven. En dan mag het bij ogenblik ook de begeerte van het hart zijn om maar ontbonden te worden en met Christus te zijn. Heren, werk het zo nog uit. Al die roepstemmen die er mogen zijn, heren. Er zijn meerdere in onze gemeente die ziek zijn, aan huis gebonden. Familie Beekman in Itterbeek wil ook daar nog gedenken als de moeite en zorg in het gezin zijn. Bij de heer Engberts van de Harmseweg mag horen dat de middelen toch niet ongezegend zijn. Heren, wil ook daar nog doorwerken. Want ach, genezing van deze vreselijke ziekte. We mogen het u hartelijk afsmeken. Maar toch bovenal genezing onder de vleugelen van Christus. Die genezing die die niet onderhevig is aan allerlei aanslagen op zich wel, maar nooit die genezing teniet kunnen doen. Hier blijft ons leven onzeker, maar uw werk zal bestaan tot in alle eeuwigheid. Wat zal hij, wat zullen we daar allen goed mee zijn? Wil dat nog verheerlijken in het midden der gemeente. Onze samengedenken en al die onuitgesproken noden en zorgen die er kunnen zijn. Met de kinderen, de kleinkinderen, met ons eigen lichaam. Er kan zoveel wezen. Heere, maar één zaak, en dat is ook wat uw Zoon ons heeft voorgehouden, zal boven alles ons hart bezet houden. Dat ene waarvan hij toch heeft gesproken, dat dat nu nodig is. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zal ik hier leven tot eer van die heilige naam, die nog steeds wordt uitgeroepen over de gemeente? Heere, gedenk ons hier over het rond der aarde waarop de gemeenten mogen samenkomen. Uw volk Israël, de heidenwereld, in beroering, er is zoveel gaande. Maar in Bijbels licht zal het ons niet verwonderen. Al deze dingen moeten gebeuren. Het zal door de oordelen heen gaan naar de grote dag dat de vrede zal aanbreken voor uw kerk. Maar dat ook het eeuwig wee voltrokken zal worden aan alle naar lichaam en ziel. Die u niet als koning wenste, die alles hebben gedaan om uit uw handen te blijven en die zo ook zijn gestorven. Heere, dan zal de eeuwigheid aanbreken. U werkt erop aan dat we er maar klaargemaakt voor mogen worden. Zegen ons land, heere, allen die in hoogheid zijn gezeten, die regeerverantwoordelijkheid dragen. Onze koning in zijn huis zal ook daar nog werken er. Die boodschap die we gelezen hebben, die ook verkondigd mag worden als u het geeft. Dat wij de wet verdoemd nooit anders dan in het bloed van Christus kunnen worden verzoend. Die twee woorden, die moet een mens toch leren. Leer het ook de koning zijn huis, opdat daar nog wonderen mogen geschieden. Bewaar ons dus samen bij uw woord en getuigenis. Trek nog uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Verheerlijk nog uw lieve naam. En vertroost uw volk, wat gaan ze mismoedigd vaak door de wereld. Ze hebben geen geloof, ze kunnen niet ontkennen wat er gebeurd is, maar ze hunkeren naar hernieuwde bediening. En heren, als u overkomt, wat zijn ze dan gelukkig. Alles, dat gaan ze met Paulus toch wel zeggen, moet dan nog meewerken. Een ziek lichaam, alle omstandigheden waar ze zoveel over moeten klagen, het is alles goed. Het ligt alles in uw hand en ze zijn met alles tevreden, want ze mogen zich verheugen in u. Heere, u die het nog nooit verkeerd gedaan heeft, dat is toch de enige vertroosting in het meest der ellende. Dat is het enige licht in de tenten van Kedar, waar zo menigmaal uw volk moet verkeren. Gedenk ons zo tezamen in het spreken en het luisteren. Verheerlijk nog uw lieve naam en geef ons in alles, maar ook in deze dienst, te mogen zien op u en die nog spreekt en die wij eenmaal onder ogen zullen moeten komen. Heere, doe het nog niet om ons. Nee, dat kan nooit. Dat kan nooit, maar alleen om hem die nu altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Hoor ons dan om Jezus willen. Amen. Geliefde, wij mogen vanmorgen stilstaan bij een gedeelte uit het u voorgelezen schrift. Gedeelte namelijk Lucas 1 en wel de versen 13 tot en met 17. Het gaat daar om de boodschap die Zacharias hoort uit de mond van de engel Gabriel, aangaande de zoon die hij met Elisabeth zal ontvangen. Inmiddels op hoge leeftijd gekomen, die zal prediken, de wegbereider zal zijn van de Heer Jezus Christus. Die gestalte van Johannes de Doper, we kennen hem. Hij wordt hier aangekondigd, zijn persoon, zijn arbeid. En laat ons deze versen samen lezen, die wij, mocht het zijn, met Gods hulp in dit morgenuur zouden willen overdenken. De versen 13 tot en met 17 van het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 1. Waar wij lezen, maar de engel zeide tot hem, tot Zacharias, de priester. Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere, hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. Tot zover. Woorden die spreken van Johannes de Doper, die hier wordt aangekondigd. En dat zouden we ook boven de prediking willen schrijven. Aankondiging van Johannes de Doper. Ten eerste zijn geboorte, ten tweede zijn arbeid. Ja, dat ligt ook wel onderscheiden. Kan, en dat zal ook zeker zo geweest zijn bij het gezin en bij de buren daaromheen en bij allen die het horen, er zal blijdschap geweest zijn over de geboorte van dit kind. Maar toen hij opgroeide en met zijn prediking kwam, toen hij zijn arbeid mocht uitrichten en alles moest verdoemen wat is buiten God in Christus, zullen ze toen ook nog zo blij geweest zijn met hem, denkt u? Zowel verschil hebben. Zowel verschil. Maar er zullen er ook geweest zijn van dat oude volk dat ze verheugd hebben toen Johannes de Doper zijn prediking mocht aanvatten en hij daar in de geest van en in de kracht van Elias het woord mocht bedienen en ook de doop mocht bedienen. Geliefden, staan we dan stil bij de aankondiging van Johannes. Ten eerste zijn geboorte en ten tweede zijn arbeid. Je wilde nog zingen van de lofzang van Zacharias. Wel, dat moet ik eerlijk zeggen, dat kan die hier nog niet. Maar dat zal zijn na de geboorte. En nadat hij de naam heeft opgetekend en zijn mond wordt geopend, dan zal het eerste zijn profetie en lofzang. En wij mogen daar vanmorgen enigszins op vooruitgrijpen. En wilden met elkaar zingen van de lofzang van Zacharias. Het eerste. En het derde vers, het eerste. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En het derde, hij spelt ons dat wij te allen tijd, wanneer die blijde heildag rees, van vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. En wat er verder volgt, de versen 1 en 3 van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
aankondiging van Johannes zal er eerst zijn geboorte. In de dagen van Herodes, zo begint ons tekstgedeelte. Het spreekt van die wonderbare geboorte van Johannes. In de dagen van Herodes, daar worden wij dus vanmorgen als het ware teruggebracht. Herodes, welke Herodes? Hij heeft de bijnaam Herodes de Grote. Waar hij precies groot in was, dat kunnen we allemaal niet zeggen. Maar één ding, daar was hij zeker groot in. In het kwaad. In de boosheid. Zeer wreed koning. Heerszuchtig en buitengewoon gehaat ook. Door de Joden. Hij heeft veel voor de Joden ook wel willen doen. Een tempel verfraaid. Maar dat alles heeft niet kunnen wegnemen. Dat hij buitengewoon geminacht werd door het Joodse volk. Herodes de Grote. Hij is gestorven enkele jaren na de geboorte van Christus. En dan kan ook Christus met vader en moeder terugkeren uit Egypte. U weet dat. In de dagen van Herodes de Grote, er staat in de dagen. En daar moet u op letten, er staat niet in de tijd, maar in de dagen. En zo moeten wij ook altijd maar rekenen. Wij moeten maar rekenen met dagen, niet met jaren, met dagen. Wij zijn ook mensen van de dag. Dat is al een prediking op zich. En zo moet u ook vanmorgen luisteren, als ware het de laatste dag van uw leven. Ook voor de kinderen, want die kunnen ook vandaag sterven. Zo moet u iedere dag leven, dit is mijn laatste dag. Zo dicht leven bij de eeuwigheid, die elk ogenblik kan aanbreken. Begrijpt u wel? De dagen, mensen van de dag. En de Bijbel zegt ons ook nergens dat wij onze jaren moeten tellen, maar leer ons alzo onze dagen tellen. Dat we wijs hart bekomen. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een zeker priester. Met name Zacharias. De vader van Johannes. Zacharias, zijn naam betekent de Heere gedenkt. En hij was priester. Uit de stam van Levi komen de priesters voort. Een priester moet altijd een leviet zijn, maar niet iedere leviet is een priester. En hij woonde naar alle waarschijnlijkheid in de priesterstad Hebron, in het bergland van Judea. En daar woonde hij samen met zijn vrouw Elisabeth. Haar naam betekent God des Eeds. En deze twee mensen waren bijzonder gelukkig. U zegt, nou, ik lees verderop dat ze geen kinderen hebben gekregen. Dan ben je toch ongelukkig, dat is waar. Maar daar schuilt toch niet het grootste geluk in. Kinderen te mogen hebben, dat is ook niet het grootste verdriet. Kinderen te moeten missen, ik denk daar niet licht over. Maar waarom zijn ze nou gelukkig? Ze waren beide rechtvaardig. Voor God. We kunnen veel zeggen. Maar dit. Beide. Dat is ook zo'n wonder. Vader en moeder van Johannes. Beiden rechtvaardig voor God. Daar staat niet bij voor de mensen. Maar wat mensen denken over Elisabeth en Zacharias. Dat doet er ook helemaal niet toe. Maar wat God denkt. En wat voor God waar is. En voor God waren nou man en vrouw. Rechtvaardig. En dat is zo groot goed. Ik heb ook vanmorgen de woorden er niet voor om dat uit te drukken. Als dat waar mag zijn. Dat je rechtvaardig bent voor God. Wat betekent dat dan? Dat ze het vonnis van de vrijspraak in hun hart mogen omdragen. Dat ze mogen weten dat ze van alle straf en zonder schuld ontslagen zijn. Dat God niet meer toornt En dat hun zielen vrijgekocht zijn van de eeuwige straf. Zij mochten het in waarheid opzingen met Psalm 32. Welzalig niet mag gebeuren dat God naar recht ons niet schuldig wilde keuren. Vrijgesproken om het bloed van Christus. Rechtvaardig voor God. En als deze twee mensen zullen sterven, dan zullen zij een rechtvaardig God ontmoeten. En als gerechtvaardigden ook mogen ingaan in de vreugde des Heren. Door die poort waarvan staat opgetekend dat alleen het rechtvaardig volk daardoor zal binnentreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Welke zaligheid? En welke zaligheid dat hij ze opgezocht heeft. En schuld aan het licht gebracht. Met alles aan de grond en onder het oordeel en recht van God gebracht. Om in die weg een eeuwige verlossing teweeg te brengen. Vrijgesproken, het uur der liefde mocht voor deze twee mensen zijn aangebroken. En toen klonk het. Gij zijt gered, God heeft u wel gedaan. Beide, man en vrouw. Wat een huwelijk, hè? Om samen de Here te mogen kennen en vrezen. Dat blijkt ook, hè? Want dat was maar niet rechtvaardig in de inbeelding. En wat is wat meegemaakt en wat ervaren en zo. Maar het kwam ook, en dat is het ware werk altijd, ook openbaar. Want er staat achter, wandelend in al de geboden. Er staat niet dat ze hun best deden. Maar zij wandelden in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Je kon hun leven nakijken. Daar kon je niks van zeggen. En dat was geen slaafs juk wat ze op zich genomen hebben. Maar dat was nou de liefde van hun hart. Werkelijk waren schot en mens bekeerd. En zegt die één ding. O God, nou wil ik nooit meer zondigen. Nou wil ik al uw geboden volmaakt houden. Dat ligt in het hart, echt. En dat hebben de mensen ook wel gezien. Niet bepaalde geboden. Een aantal geboden, maar de hand meegelicht, nee. Er staat zo kennelijk al de geboden. Het is alles of niks hoor. Dat is bij u nou niks. Alles of niets. Al de geboden. En ook rechten, de inzettingen, de instellingen. Zeer nauwkeurig. Want dat is het geheim. Van een die werkelijk rechtvaardig is voor God. Die wordt nou teer op Gods eer. Het gaat niet meer om mij. En om mijn welzijn en mijn welbevinden, maar het gaat uw naam en waarheid aan. Daar ben je bekeerd. Dat gaat om God. En daarom zijn er van die lieve mensen. Niet dat hij priester was, enzovoort, enzovoort. Maar een kind van God en een schoner wezen is er niet. Gerechtvaardigd, vrijgesproken. Onberispelijk levend voor het aangezicht van een heilige God. Hij was priester. Kom even terug op Zacharias. Daar staat iets bij, de dagorde van Abia. Dan moeten we terug naar de tijd van David. Die heeft de vele priesters in 24 klassen of orden verdeeld. En twee keer per jaar kwam iedere orde in Jeruzalem om daar dienst te doen. 24 orders, 2 x 24 is 48, dat is nagenoeg een jaar. Tweemaal per jaar moest iedere orde dus dienst doen in de tempel van Jeruzalem. De achtste in die orde was Abia en daar is Zacharias er een van. En wat gebeurt er? Deze twee mensen. Beide rechtvaardig voor God. Met elkaar gehuwd. En dan kan het niet anders zijn of dat is een groot geluk als je samen dat ene mag delen. Want ja, dat weet u wel, een priester, die heeft geen bezittingen, of toch wel, ja. Ja, net als Asaf, hè. De Heer is mijn deel. En ze waren samen in dezelfde stam gebleven. Dat is ook al een teken van Godsvrucht, ze hebben het niet ergens anders gezocht. een gelukkig huwelijk, zouden we zeggen, omdat ze samen dat ene goed mogen genieten. Neem niet weg dat er wel een schaduw over dat huwelijk is gevallen, want geen kinderen. Elisabeth, het staat ronduit onvruchtbaar. En nogmaals, geliefde, dat is een kruis. En niet alleen het gemis op zich, maar ook de smaadheid die dat met zich meebracht. Elisabeth zal het ook straks zeggen als ze mag horen, mag vernemen, het nieuwe leven. De smaadheid is van mij afgenomen, ook dat nog. Maar blijf erbij, ze waren gelukkig met het ene kind wat hen wel geschonken was. Dat is de zoon van Gods eeuwige liefde. En daar waren ze mee tevreden. Daar waren ze mee tevreden. En dat is nou het geheim van het ware leven, om tevreden te zijn met het Lam van God. Een zoon mocht het later aanwijzen. Elisabeth en Zacharias mochten hem al kennen in zijn vruchtelijke bediening. Geliefde, Zacharias, een priester. En dan breekt de dag aan dat het weer de tijd is voor de orde van Abia om aan te treden in Jeruzalem. En zoals altijd maakt Zacharias zich ditmaal ook op en neemt afscheid van zijn vrouw. Hoe nemen die twee nou afscheid, hè, die nou allebei kinderen van God zijn? Weet u hoe die afscheid nemen? Tot ziens. Tot volgende week. Zou kunnen. Maar in ieder geval, tot ziens. Daarboven, in Jeruzalem. Dat zal wat zijn. Dan zullen we elkaar zien. Nee, dan zullen we samen hem zien. Naar wie ons hart, ons leven uitgaat. Zo afscheid nemen. Dat is wat. Want deze man leeft bij de dag. Dat was ook in de dagen van Herodes. En ook Zacharias had zijn dagen wel geteld. Dat volk leeft bij de dag. En elke dag heeft genoeg aan het eigen kwaad. En zo is hij heen gegaan naar Jeruzalem. Een week lang van huis om daar dienst te doen. Misschien denkt u, dat is toch wel een makkelijk leven, hè? Twee keer per jaar een week werken. Werken en voor de rest deed die man niks. Nee, hoor. Die priesters gaven ook onderwijs in de eigen stad of dorp, net waar ze woonden, steden, jawel. Dus die arbeid die was er wel. Maar nu in Jeruzalem. De priesters hadden daar heel wat werkzaamheden te verrichten. Daar werd ook iedere dag over geloot wie wat zou doen, want er waren veel priesters. En zo komt dan Zacharias in Jeruzalem. En iedere dag wordt het werk verdeeld onder de aanwezige priesters. En dan gebeurt het die morgen dat het lot valt op Zacharias om het offer in het heilige te brengen. Welk offer is dat? Het reukoffer. U weet, er is een altaar in de voorhof. Het brandoffer, altaar. Er is ook een altaar in het heilige. Dat is het reukofferaltaar. En nu wordt Zacharias verwaardigd om daar het offer te mogen brengen. Wij lezen wel dat dat maar één keer in het leven van een priester gebeurde. Het is een bijzondere dienst en er waren zeer veel priesters. Om nou iedereen toch dat eenmaal in het leven te laten doen, werd het lot geworpen. En wie eenmaal die beurt had vervuld, geen tweede maal. Bijzonder dus als het lot valt op Zacharias om te mogen reuken offeren. En dan gaat hij. Die dag. 9:00, 3:00, 2 maal werd dat reukoffer gebracht. Wanneer is het geweest? Wij weten dat niet. Maar gelet op de drukte in de voorhoven heeft het er alles van weg dat het 's middags is geweest. In ieder geval, Zacharias mag het reukoffer brengen. En daar gaat hij. Gemeente, in dat priesterlijk gewaad schrijdt hij door de voorhof heen. Naar het heilige. Nee. Nee, dat doet Zacharias niet. Hij gaat eerst, zegt u, naar het brandofferaltaar. Nee, Nee, dat doet Zacharias ook niet. Wat gaat hij dan eerst doen? Hij gaat naar het wasvat. Want een priester mag nooit enige dienst verrichten, tenzij dat zijn handen en voeten gewassen zijn met het water uit het koperen wasvat wat daar in de voorhof staat, tussen het heiligdom en het brandofferaltaar. Een priester mag niet dienen, of het nou is een brandoffer brengen, of een reukoffer, of de toonbroden bereiden, of de kandelaar aansteken, welke dienst ook, hij moet altijd zijn handen en voeten wassen. Doet hij dat niet, dan zal hij sterven. Dan zal hij sterven. We lezen, en daar houd ik het vanmorgen ook maar op, als het gaat om het begrijpen hiervan en het uitleggen hiervan. Ik ga uit van Exodus, hoe daar Mozes heeft gehoord om alles wat hem is getoond op de berg ook zo te maken, te laten maken. En zo ook de dienst te laten verrichten. Welke dienst het ook is zoals het hem is voorgezegd. Maken zoals het getoond is, verrichten zoals het gezegd is. En dat betekent, dit wasvat, waar Zacharias nu eerst naartoe moet, van oorsprong, nogmaals, was dat gemaakt van de koperen spiegels van de vrouwen die dienst deden bij de ingang van het heiligdom. Het staat letterlijk in het Hebreeuws van de vrouwen die strijden. Dat is wat, hè? Dus er waren moeders in Israël die streden. Wat dan? Die heilige strijd om God te dienen. Dat zijn vrouwen. Die deden dienst bij de ingang van het heiligdom. Zijn die vrouwen er nog? Die moeders in Israël die een heilige strijd kennen. Worstelingen kennen. En die het ook alles mag kosten. En die gaven nou wat een van de meest luxe artikelen in die tijd was, hoor. Die gaven nou hun spiegels, koperen spiegels. En daarvan is dat wasvat gemaakt. Met omgesmolten. En daar dat wasvat van gemaakt. En dan moet u zich voorstellen, als er dan een priester komt, die moet dienst doen, dan moet hij eerst naar dat wasvat. Wat ziet hij dan? In dat vel koper. Zichzelf. Vertekent enigszins, maar hij ziet zichzelf. En als hij zichzelf ziet, dan zegt hij, wee mij. Hoe zal deze zondige man, dit verdorven Adamskind, nou in de dienst des Heren staan en die heilige offers brengen? Wee mij. Die ziet zichzelf. En dan durven ze niet meer. Dan durven ze niet meer te dienen. Nee. Maar ze zien meer. Diezelfde spiegel zien ze ook. Ja. Wat er nog meer in die voorhof is, wordt weer kaatst. Ook het reukofferaltaar. Het brandofferaltaar. Het heiligdom. En dan vatten ze moed. Dan zien ze in die spiegel. Het is nog een duistere spiegel, hoor. Dan zien ze toch ook de heerlijkheid van Christus. Dat brandofferaltaar, dat heiligdom. Zo ziet die priester dus tweeërlei. Hij ziet zichzelf als een verdoemelijk Adamskind, dan kan hij nooit dienst doen. Maar hij ziet ook de instellingen des Heren. En hij ziet ook dat er nog een weg is om gereinigd te worden, om weer dienst te kunnen doen. Gemeente, de eerste keer lezen wij, het is in Exodus 40, dat bij de inwijding van de tempel de priester door Mozes geheel gewassen werd. De eerste keer, helemaal gewassen. Daarna, bij iedere dienst die verricht moest worden, alleen nog maar handen en voeten. En nu gaan we dat overbrengen op het volk van God. Een mens, geliefde, is van nature geen priester die God dient. Nee, hij dient alles behalve God. Maar dat is nou bekering, dan wordt hij priester. Dat zegt Johannes ook, hè. Je hebt ons goden gemaakt koningen en priesters. Maar wil u priester zijn, dan moet u eerst gewassen zijn. Niet handen en voeten, maar helemaal. Dat ziet u op de reiniging in het bad der wedergeboorte. Dat is gereinigd worden in het bloed van Christus. Anders zult ge nooit in waarheid een priester kunnen zijn. Wanneer ben ik nou bekeerd? Als ik gewassen ben in het bloed van Christus. En dan ben ik een priester. Dan mag ik aantreden in de dagorde van Christus. Die enige. Dat is mijn één orde. Die enige. Om met zijn bloed bediend en door zijn kracht het werk te kunnen doen. Om weer priester te kunnen zijn. Om God te dienen. En dat is nou al de lust en het vermaak van Gods kinderen. Om de Heere weer te mogen dienen, die zijn priester. Maar ten tweede zullen zij steeds weer gereinigd moeten worden. En dat is de vernieuwing des geestes. Dagelijks bekeerd worden. Dan komen ze met een aanklagend geweten. Vanmorgen ook moeten we dienst doen. Dan lopen we dan zo naar de kerkbroeders, of niet? Hebben jullie nou eerst uw voeten gewassen vanmorgen? En uw handen? Anders kunt u toch Gods woord niet aangrijpen. Zacharias kon toch niet met die vuile voeten zo het heiligdom binnenwandelen. Hij kon nog niet met die vuile handen zomaar een kool nemen van het altaar en straks het reukwerk en dat erop leggen. Nee, dat kon niet. Die moest bij vernieuwing de gunst en de vergevende liefde van Christus ervaren. Om weer verwaardigd te worden, anders kunnen wij niet dienen. En hoeveel lopen er zo de kerk nu binnen? Allerlei diensten worden verricht zonder reiniging. Geliefde, het is een wonder dat we allemaal niet dood zijn neergevallen vanmorgen. Niet dat God niet meer straft, maar hij stelt het uit. Maar dienen zonder wassing van handen en voeten, dat betekent de dood, geliefde. Laat ons daarom ook in heilige ernst, niet zonder wassing, alles wat gedaan moet worden ook doen, vrienden. Er is maar voor één ding bang, om met vuile handen en vuile voeten in de dienst des Heren te staan. Nou, Zacharias kon dat niet. Die moest nou eerst naar dat wasvat. Om zijn kloppende geweten tot rust te brengen. Dat kan niet met van die dingen van ons hoor. Van u bent toch eenmaal geroepen, dus houd het er maar voor dat het kan hoor. We geven elkaar zo'n tekstje mee, een bemoediging. Maar dat kan dat volk niet. Dat moet God zelf doen. En daartoe eerst naar dat wasvat. En dan, als ze in waarheid hun handen en voeten gereinigd hebben. Net als Jeremia, Jesaja, alle profeten. Wat hadden die dan nodig? Voeten, handen en lippen gereinigd worden. Jesaja zegt, wee mij, ik ben een man onrein van lippen. Hoe zou ik ooit het woord kunnen spreken? En dan moet hij gereinigd worden met een kool van het altaar. En hier met het water van het wasvat. Anders kunnen ze niet in waarheid dienst doen. En dan, als de Heere weer blijk geeft van zijn liefde. En dat bloed van Christus weer aan de ziel wordt aangebracht. Ja, dan gaan ze met een gereinigd geweten de dienst aanvatten. Met vreugde, met blijdschap en met diepe ernst. De dienst des Heren en de wacht des Heren waarnemen. Dus Zacharias gaat eerst naar het wasvat. En dan wordt hij gereinigd. Dan wordt zijn geweten tot rust gebracht. En dan gaat hij naar het reukofferaltaar. Nee, eerst naar het brandofferaltaar. Haalt daar een kool van het vuur. En dan gaat hij met gereinigde handen, met gereinigde voeten, met een kool van het altaar naar binnen. Met het reukwerk in het wierookvat. En leg dan met die gereinigde handen vuur en reukwerk op het gouden reukofferaltaar. Dat uitbeeld Christus. En daarop wordt nou gelegd het offer van de kerk. Al haar gebeden. opdat ze mogen opstijgen, al die gebeden als lieflijk reukwerk voor Gods aangezicht, en terwijl daar Zacharias staat. En het reukwerk daar neerlegt, aansteekt en de rook opkringelt, staat daar buiten de voorhoven het volk, mannen en vrouwen, in gebed verzonken. En wat bidden ze daar buiten? Of God wil inkomen in zijn heiligdom. En of hij de offeranden van zijn volk wil aanvaarden. En daarbinnen in dat reukwerk. En daarbuiten in die gebeden. Het is één hoor. Klinkt op mijn gebed worden gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Zo staat Zacharias daar. Zijn gebeden. Al zijn zuchtingen. Al dat kermen van dat volk wordt nou gelegd. Op het altaar Christus. Maar met een kool, de Heilige Geest, opdat het door de kracht van die geest ook zal worden gebracht voor het aangezicht van een heilig, harderzoekend, nierenproevend God. Zacharias, en dan gebeurt het, u weet het. Terwijl die man daar staat, komt er een engel aan de rechterzijde van dat reukofferaltaar. En Zacharias zal wel verzonken zijn geweest in die heilige dienst. Hoor. Wat zal het dan geweest zijn in zijn hart dat ik dat nou mag doen. Hè? Verwaardigd om te staan in die heilige dienst. Alles klaagt me aan, mijn lippen, mijn handen, mijn voeten, maar gereinigd. En u verwaardigd koning en priester te mogen zijn. En dan, in één keer die blinkende gestalte uit de hemel. Een troonengel, Gabriel. En een grote vrees komt over Zacharias. Geliefde, wat als een mens met God van doen krijgt. Als iets van de hemel in zijn ziel neerdaalt, dan komt er een grote schrik. Dan heeft de mens geen bestaan meer in zichzelf. Dan gaat hij zichzelf zien als een inktzwarte, goddeloze zondaar. Zo zwart als de hel. Dat zult u nooit zien, tenzij het licht des hemels in uw ziel en over uw leven valt. Maar dan wordt u wel gewaar wie u bent. Ja, dan is er maar één schreeuw. O God, ik verga. Wie kan voor u bestaan? Na zijn beleving. Het staat er ook. Dan valt de vrees op Zacharias. Dan kun je bekeerd zijn hoor. Dan kun je een ander leven kennen. En dan kan de godsdienst vanmorgen zeggen. Ja, maar Zacharias, kijk nou eens, die engel staat al aan de rechterkant, dat is toch de gunstrijke zijde, je hoeft toch niet bevreesd te zijn. Nee, verschrikt door de hemel, maar ook alleen maar weer verkwikt door de hemel. Als iets van de heiligheid Gods in een ziel neerdaalt, dan kan er veel gebeurd zijn, maar dan is er toch maar één schreeuw, wee mij, ik heb gezondigd. Wie zal voor u kunnen bestaan? Niemand. Het is waar, ik begrijp u wel. U wilt zeggen, ja, maar die liefde God, zuivere liefde, band toch alle vrees uit? Jazeker. Maar dat zal hier nog niet volkomen zijn. Want hier heeft de mens nog vlees. Wat zeg ik? Hij is vlees. En vlees, geliefde, dat gaat nou nooit doen wat God doet. En dat gaat nou altijd over die pijn en die smart. Die onrust in ons leven. Dat vlees is vijandschap. Tegen God. En dan moet de hemel er zelf aan te pas komen. En dat gebeurt hier ook. Die hoeven zichzelf niet te helpen met een tekstje. Zichzelf niet te helpen met, oh hij staat aan de rechterkant, valt nogal mee. Nee, zo ligt dat niet, mensen. Naderhand mag het gezien worden, dat wel. Maar op dat ogenblik niet hoor. Dan is alleen maar schrik. De zonde die mij verdoemenswaardig maken voor een heilige God. En dan moet de hemel zelf hier Zacharias geruststellen, vrees niet Zacharias. Dan hoort hij zijn naam. En dan komt de rust terug. En dan ziet u ook waar die engel staat. Voelt u wel. Verschrikt door de hemel, verkwikt door de hemel. Dat is de gang. En dan gaat die engel spreken, kort en goed. Gemeente van de geboorte van Johannes. We hebben iets gezegd van zijn vader en van zijn moeder. En dan komt die boodschap. Dat ze een kind zullen krijgen. Toch nog. Dat de leeftijd gesproken, kon dat niet meer. Maar dat telt voor God niet hoor. die leeftijd. Hij wil zich als regel daar wel aan verbinden, zeker wel. Maar de genade kent geen grenzen. Trouwens, de leeftijd om dienst te doen ook niet. Het zij ons nogmaals gezegd. Het is zeer onschriftuurlijk om daar een grens aan te stellen waar de Bijbel dat niet doet. In ieder geval, die engel gaat nu vertellen. Uw gebeden zijn verhoord. U heeft zich misschien wel eens afgevraagd, had die boodschap nou ook niet thuis kunnen worden gebracht? Waarom moest dat nou per se in de tempel? Onder die heilige verrichting met alle gevolgen van dien. Want buiten staan de mensen te wachten. En weet u, dat was nog volk hoor, in die tijd, dat wist wel hoe die zaken waren. Als die priester lang wegblijft, zal er dan niet wat zijn. Wat een onrust zal dat hebben gegeven. Had die engel nou niet beter thuis kunnen komen? Dan had Elisabeth het ook gelijk geweten, enzovoort, enzovoort. Nou moeten wij maar nooit gaan vragen waarom hier en waarom daar en waarom toen. En toch, waarom hier? Nou, daar valt wel enig licht over. Want Zacharias en Elisabeth hebben heel veel gebeden hoor, om een kind. Gelooft u dat? Net als Isaac zal ook Zacharias het aangezicht van God hebben gezocht in de aanwezigheid van zijn huisvrouw. Om die zegen, die huwelijkszegen af te spreken. Ze hebben lang moeten wachten, die zijn hier ook, dat weet ik. Wat een wonder als het dan toch nog mag gebeuren. Als er misschien geen verwachting meer is. Maar nou gaat het over dat reukofferaltaar, wat was dat ook alweer? Al die gebeden van Elisabeth en Zacharias, die waren op dat reukofferaltaar gelegd. En dan komt de Heere terug. En daarom bij deze plaats. Hier lagen uw gebeden, Zacharias. Hier lagen uw gebeden. U bent er voor het eerst als priester, maar geestelijk als priester bent u hier al zo vaak geweest. En die heeft uw gebeden neergelegd op het reukofferaltaar. En die heeft het met David gebeden, mijn gebed worden gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Nou mag ik u zeggen, uw gebeden zijn bij God verhoord geworden. Dat reukwerk heeft hij aangenomen. En daarom bij het reukofferaltaar. Uw gebeden zijn verhoord geworden. En uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. De Heere is genadig. En ze zullen blij zijn. Met zijn geboorte. Dat zijn twee woorden. Blijdschap en verheuging. Blijdschap, dat is die innerlijke vreugde. En verheuging, dat is ook de uitwendige betoning daarvan. Geëxalteerd zijn. Het uitzinnig zijn soms van blijdschap. Zodat dat volk wel eens huppelt van zielenvreugd. We hopen er vanmiddag iets van te mogen zeggen. Blijdschap en vreugde zal er zijn. Zo gaat die engel verder. En we begrijpen dat wel als het kind geboren wordt. Dan zal de vader verheugd zijn. En de moeder, dat het kind dan toch nog geschonken wordt. Maar ook dat de smaadheid weggenomen zal zijn. En de buren en de omstanders en de familie, ze zullen verblijd zijn. Over de geboorte van dit kind. Over de barmhartigheid Gods die daarin betoond wordt. Blijdschap en vreugde zal er zijn. Zo boodschap die engel. Maar er zal meer vreugde en meer blijdschap zijn dan alleen met de geboorte. Ook met de arbeid die dit kind groot geworden zal mogen verrichten. Geliefde, alvorens daar iets van te zeggen, wilden wij samen zingen van Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Want nu wordt de naam van Zacharias ook waar, de Heer gedenkt. En nu gaan wij zingen, hij heeft gedacht aan zijn genade, nou niet alleen in de schenking van dit kind, maar nog veel breder. Om heel dat zuchtend volk, dat uitzag naar dat andere kind. De vleeswording van Gods eeuwig schoot en wonderkind. Uitzag naar de dag, ook Abraham heeft het gedaan. Uitgezien naar de dag van Christus. En hij heeft die dag gezien en hij was verblijd geworden. Ook deze belofte van eertijds gaat nu vervuld worden. En zo, en met het oog op Johannes, En met het oog op Christus willen wij nu zingen het tweede vers van 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. U zal blijdschap en verheuging zijn en velen, niet allen hoor, velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. En dan verder, want hij zal groot zijn voor de Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. Groot geworden. Zal er ook een volk zijn dat zich verblijdt, dat dit kind ooit het levenslicht mocht aanschouwen en door God verwaardigd is geworden om op een bijzondere wijze het ambt waar te nemen. Dat bijzondere ambt met bijzondere gaven versierd. Het ambt van profeet, wegbereider, heraut van Christus. Zijn arbeid, hij zal groot zijn. Groot. Ja, groot. Zeker indrukwekkend. Johannes, als hij later oud geworden, daar zal zijn in de woestijn. Daar zal preken bij de Jordaan en zal dopen. Wij zouden zeggen indrukwekkende verschijning. Groot, hè? Inderdaad. Groter dan alle profeten voor hem. Groter dan alle profeten voor hem, ja. En toch zal de kleinste in het koninkrijk van God nog groter zijn dan hij. Hoe kan dat dan? Hij is groter dan de voorgangers, jawel. Die hebben gesproken van Christus die komen zal. Hij is groter, want hij mag nu spreken van Christus die gekomen is. Zie het Lam Gods. Maar daarna zullen ze komen. En die zijn nog groter. Die ook de arbeid van Christus hebben gezien. En dit gehoord hebben. Het is volbracht. Ziet u wel. Een komende Christus. Een gekomen Christus. Een Christus die alles heeft volbracht. En die zijn nog groter. En daarom is hij toch de kleinste nog. Als het daarover gaat. In ieder geval, hij is groot. Zijn verschijning zal indrukwekkend zijn. Een kamelenharige mantel. Een leren riem. Eenvoudig levend. Zijn ascetische levenswijze dwingt ook respect af. Alleen maar wilde honing en sprinkhanen. En in de geest en de kracht van Elia, wat betekent dat? De geest van Elia, niemand ontziende. Elia heeft Achab de koning de waarheid gezegd. Johannes zal het ook doen met Herodes en anderen hoor. Hij zal het doen met al die schriftgeleerden en fariseeën en sadduceeën. Maar ook de scharen niet sparen. Adder gebroedsel. Wie heeft u een wenk gegeven om de toekomende toren te ontvluchten? Hij zal niemand sparen. Net als Elia. En de kracht. De kracht van Elia. Die deed een gebed. En er was droogte. En hij deed weer een gebed. En er kwam regen. En zo'n kracht zal ook deze Johannes vervullen. Zijn naam zal zijn Doper. Hij zal gaan in de kracht en in de geest van Elia. Prediken, de mond van God zijn. De wet tot de verdoemenis predikend. Maar ook het lam aanwijzen als die grote vriend van de bruidegom. Om de bruid te verblijden. Met die heilstijding zie je het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja, groot zal hij zijn. Geen wijn, maar één taak, één opdracht, één liefde. God alleen. Opbranden in zijn dienst. Er is geen plaats voor welke luxe dan ook. Zo uitermate op dat ene gericht, dat alleen op het oog. Aan die zaak van God alleen volkomen toegewijd te mogen zijn. Een Nazireer voor heel zijn leven. Een priester mocht alleen geen drank gebruiken als hij dienst deed. Deze deed heel zijn leven dienst. En één drank. Dat was in één spijze. Dat was de wil van zijn hemelse God. Geliefde, dat was Johannes. Groot, hè? Groot, ja. Zijn prediking ook, zijn boodschap. Indrukwekkend, hè? Oh, daar kwamen de mensen voor, dat weet ik wel. Dat kun je ook voorkomen, indrukwekkend, hè. Maar het heeft niks nagelaten. Nee, maar hij was bijzonder groot. Niet voor de godsdienst. Die zijn een ogenblik gestreeld door zo veel toewijding. Die zien op het uiterlijk, die zijn verslagen. Wat een prediker, nog nooit gehoord. En zoals die man dat zegt, met zoveel vuur en overtuiging. Nee, maar daar gaat het allemaal niet over. Maar er was een ander volk, dat was verblijd. Maar die hebben gehoord. De stem van de vriend van de bruidegom. Die hebben de stem gehoord die hen ontdekte. Want zo gaat het verder. Zijn arbeid, hij was groot, maar weet u waarin? Nou, bijzonder. Er staat hij, dat moet u nooit meer vergeten. Hij zal vele de kinderen Israëls bekeren tot de Heer hun God. Hij was een middel in Gods hand om kinderen van Israël, vele, niet allen, te bekeren. Kinderen van Israël? Ja, maar er waren toch verbondskinderen? Moesten die nog bekeerd worden? Ja, kerkmensen moeten die... Ja, het is dat. Nou staat er die lieve Johannes mocht nou gebruikt worden als een middel tot bekering. En dan gaat het over de waarachtige bekering. En nu wil ik kort zijn, geliefde. Er zijn er, en dat weet ik ook hier, die zijn bekeerd van de wereld tot de kerk. Je kunt bekeerd zijn van de bioscoop tot de godsdienst. Nou, daar zei eens een keertje iemand, dat weet ik nog wel, in IJsselmuiden. Zei, weet u hoe het tegenwoordig is, dominee? Als je trouwt twee keer naar de kerk, als je vrouw ook wat gedwee is en zo. En er geen vreemde zaken van u gemeld worden. Je komt in de weekdienst nog. En je grote kans zij binnenkort op het dubbeltal staan. En dat je als ouderling of diaken wordt verkozen. We zijn tegenwoordig bekeerd tot de kerk en tot een plichtsgetrouwe levenswandel. En dat zal het dan zijn. Dat staat hier niet. Ik ga wat verder. We zijn tegenwoordig bekeerd tot allerlei gemoedelijkheden. Niet waar? Want we weten wel dat met verstand en met een kerkgang niet kan. En met een rechtzinnige bevatting van de waarheid komen we niet uit. Dat weten we ook wel. Dus wij zeggen het moet wat verder komen. En dat is dan onze gemoedelijke godsdienst, geliefde, waar ik u ernstig voor waarschuw. We hebben wat meegemaakt, och. Ik heb zo kostelijk kunnen kerken toen. Ging toch een ogenblikje de hemel open, u kent het wel, hè? Of kent u het niet? En ik was zo aangedaan, zo in mijn gemoed was ik ook een ogenblikje vertroost. En ik mocht geloven dat God van me afwist. Ja. En toen onder die prediking werd mijn hart zo verklaard. Ik heb het u de vorige keer ook al gezegd. En mijn gangen zo verklaard, en dit zo verklaard, en zus zo verklaard. Ik heb een man in de gemeente, dat mag u wel weten. Die had zo het nodige meegemaakt. En toen kwam die naar zijn zegen, hoor. Toen kwam die een oud kind van God tegen. En die hoorde dat alles zo eens aan. En zei, jongen, zorg nou dat je de bloed aan krijgt. Wat zegt u? Dat je de bloed aan krijgt. Je hebt heel wat meegemaakt, hoor. Oh, er is al heel wat getoond. Nou ben je bekeerd, hè? Maar dat bloed, dat hoor ik niet van en dat zie ik niet. Jongen, meisje, mevrouw, zorg nou dat u de bloed aankrijgt. Bekeerd zonder bloed. Zoveel opening, ontsluiting, ik weet het allemaal niet. Gemoedelijke godsdienst. Door veel benauwdheid heen, geloof ik. En toch, geen bloed. Moet dat? Ja. Om ook dat Christus bekeerd worden? Nee, u kunt niet lezen. Wij kunnen ook niet lezen. Tot God bekeerd worden. Dat is wat anders. En dan zal het moeten gebeuren, hoor. Dat de angst de hel mee alle troost heeft missen. En dan bent u bekeerd. Dan ben ik onbekeerd. Dan kon ik nooit meer bekeerd worden. Nooit meer. Nooit meer. Hoe kunt u dan zeggen dat u dan bekeerd bent? Nou. Ik heb wel wat moed gekregen, ja. Ik mocht geloven dat er een Christus was. Maar dat was mijn nood. Ik kon er niet bij. Ik kon er niet bij. Ik kon hem niet omhelzen. En toen geleerd. Dat ik ook niks hoef te omhelzen. Maar dat hij omhelst. Dat. En melaatse. Dat hij omhelst. En kust. Een verdoemelijke. Een helwaardige. Dat hij zijn volk opzoekt op het schavot waar ze liggen. Onder het recht van God verloren. Want dat geeft de mens nou nooit toe. En weet u wat nou het grote was van Johannes? En van zijn prediking. Die predikte het recht Gods. Dat was het indrukwekkende van die man. Die stond aan de zijde Gods. En die had maar één prediking. En daar moet u ook komen. Aan Gods zijde. En wat wil dat zeggen? Met God eens worden. Dat je voor eeuwig naar de hel moet. Onder het recht van God gebracht. En daar komt hij. Met zijn lieve bloed. En daar treedt hij tussen. Een vertorend rechter. Mijn arme, verdoemelijke ziel. En dat hoor ik niet meer. Een tussentredende borg. Die de ziel opeist uit het recht van God. En die op 33 wordt niet meer verstaan. Dat is de juiste aan. Ik heb verzoening, Vader, hier gevonden. Dat is gewerkt voor hem. Die gij mij in de eeuwigheid, in de stilte, de nooit begonnen eeuwigheid gegeven hebt. Kijk. Verlos hem dan, Vader. Een tussentredende borg. Tussen de de rechter in mijn ziel. En dan laat God die ziel vrij. Er is overleg geweest in de bovenhof. En dan wordt in de benedenhof hier in mijn hart die zaak die daar uitgericht is, verklaard. Geliefde, weet u wat bekering is? Tot God bekeerd worden en moet God verklaard worden. Niet uw gangetjes en uw gemoedelijkheden, maar God moet verklaard worden. En dat is het wonder, hij heeft mijn God verklaard als een vertorend rechter en ik moest voor eeuwig verloren gaan. En toen heeft hij mijn God verklaard als een verzoend God in dat bloed van Christus. Is God zo verklaard. Dan bent u de handen van Christus gekomen. Dan kent u niet een gemoedelijke godsdienst, maar dan kent u een overgang en een overname. Een overgenomen zijn door Christus en dan teruggebracht worden in de gemeenschap met God. Ja, dat is tot God bekeerd. En dan bent u priester. Dan bent u priester en koning en profeet. En dan heeft u maar één lust en één liefde. Om maar op te tieren, op te teren. In die heilige dienst om maar gedurig weer gewassen te worden. Om bekwaam gemaakt te worden. Om mijn God te dienen. Geliefde, tot God bekeerd. En daar mocht Johannes nou een middeltje voor zijn. En er staat nog iets achter en ik moet het hier toch nu zo wel bij laten, ja. En dat spijt me wel hoor. Maar mag ik dat nog zeggen? Er staat nog iets achter van die harten van die ouderen en die jongeren. En van die voorzichtigheid van de rechtvaardigen. Weet je wat dat betekent? Moet je eens kijken in Malachi 4 en de kanttekening daar. Er staat het jonge geslacht, dat denkt dat het anders ook wel kan. Die oudjes, die hebben er hartzeer van. Als er een geslacht opgroeit wat niet meer weet hoe God zijn volk bekeert. En weet je wat nou in de dagen van Johannes gebeurd is? Dat die jongeren en die ouderen weer eens werden. Over de weg die God houdt met al zijn volk. Ja. Wat ik bedoel, dat kunt u lezen in Lucas 16. Abraham, een van het oude volk. Ziet daar zo'n modern bekeerde man, die rijke in de hel. Hij hoort bij het verbond, hij zegt vader Abraham. Maar hij kent er niks van. Nou, de dagen van Johannes is dat het wonder. En laat het in onze dagen ook mogen zijn. Dat we het weer eens worden. Over de weg die God houdt met al zijn volk. Dat we weer de voorzichtigheid, daar staat de gezindheid, de denkwijze van de rechtvaardige leren kennen. Wat is dat dan? Die gezindheid van de rechtvaardige. Dat ik als een goddeloos, als een helwaardige gerechtvaardigd wordt. Door de tussentreding van Christus. En in zijn bloed gewassen. De kracht van het bloed aan mijn conscientie gevoeld. En de vaderlijke vrijspraak daarover vernomen. Maakt dat ik rechtvaardig ben voor God. En dan kan ik sterven. Om even God te dienen. Daarboven. Johannes zag geen tempel meer, nee. Maar hij zag God. En God is de tempel. En het lam. Om eeuwig in God te dienen. Eenmaal nog moet ik door het water, de doodsjordaan, om daar volmaakt priester te kunnen zijn. Om daar alleen maar te kunnen zijn, eeuwig, wie er ook, dat opstijgt voor Gods aangezicht. Eeuwig te zijn een offer der dankbaarheid. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Laten wij. Heere, u bracht ons nog deze morgen samen. Wat een voorrecht. En dan mogen we nog horen hoe God een mens bekeert. Johannes mocht de mond zijn van u. Hij heeft de wet gepredikt tot de verdoemenis. Maar het lam van God ook aangewezen. En het werd gezegend. Man kon er ook niet altijd in komen. En ook Zacharias met zijn gereinigde handen en met zijn gereinigde voeten moest toch weer door het ongeloof geslagen daar staan in zijn ongeloof. Het zal hier nooit wat worden met uw volk. En straks, in die laatste wassing in de doodsjordaan, dan blijft al het oude achter. En dan is de ziel gereinigd, verlost van al hetgeen hier nog scheiding maakte, toegerust. En dat mocht Johannes toch ook zijn, een middel om een toegerust volk te bereiden. Om u weer te dienen. om uw aangezicht te zoeken, om zich in u te verlustigen, om blijdschap, om verheuging te kennen die de wereld niet kent en waar we dan ook maar nooit zoeken moeten. Heere, dank dat we nog mogen horen. We willen ook geven dat wij die oude weg der waarheid zullen bewandelen. Dat ook hier weer een geslacht mag komen, dat verenigd wordt met de ouderen. Ja, dit is de weg. Zo houdt God nou een mens onder in dat wasvat, om hem dan weer daaruit terug te brengen in een nieuw godzalig leven. Dat is de weg die God houdt met zijn volk. Er is zoveel verwarring, zoveel strijd. Waar zijn die strijdende vrouwen bij de ingang die strijden om uw eer, om uw heerlijkheid, om uw waarheid? Waar zijn ze die weer verenigd zijn? Dit is de weg. Heren, mogen er nog van die predikers komen die aan uw kant staan, die niet meer de mens op het oog hebben, om die maar naar de mond te spreken, de handen op te leggen, maar zo aan uw kant mogen staan. Wat er ook tegenop komt, die de overheden niet meer vrezen, maar die het aanzeggen, ook Herodes, ook Agab. Zo gij u niet bekeert, ge zult voor eeuwig verloren gaan. Heren, en wat is er nou heerlijker? Wilt u dat ook tonen aan deze gemeente? Heerlijker dan tot God bekeerd te zijn. Dan zich in u te verliezen. Nou, heerlijker is er niet. En wilt u dat nog betuigen? En betoon ook het midden der gemeente. Daartoe nog de prediking die hier mag uitgaan zegenen. Om Jezus wil. Amen. 89 vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheen. Ja, waar anders van, hè? Al die andere liederen die zullen tot zwijgen gebracht worden. Maar dit lied gaat door tot in eeuwigheid. Het eerste vers van Psalm 89. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.